onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 147 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 147, de eerste vier versen.
Thank you.
kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbe woord. In de tweede zendbrief van Paulus aan Timotheus en daarvan het vierde hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden opgevaren, ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu dus de schriftlezing uit 2 Timotheus 4. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen en naar hun eigen begeerlijkheid. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist en maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastelijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen. En is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatie, Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar de Griekus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede die ik te Troas bij Karpers gelaten heb als gij komt en de boeken in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten. Het wordt hun niet toegerekend, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle verzekerd zijn zou van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Tromphimus heb ik te Milete krank gelaten. Benaastig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en de broeders. De Heer Jezus Christus zijn met uw geest, de genade zijn met uw lieden. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de zere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het op deze dankdag 2024 mag klinken vanuit die dankende hoge priester. De prediking, de psalmen die gezongen zijn en die we nog gaan zingen tot uw eeuwige lof en eer. En dat het behartigd mocht worden. De zaak van Christus. Want het lijkt wel of iedereen het laat leggen. En dat het zo verworden is. Dat zelfs het nationaal socialisme van Hitler in alle gelederen, in alle landen doordringt. Het is ontstellend om dat te zien, terwijl niemand het schijnt te zien. O, wat hebben daar sommigen in het verleden tegen getuigd, want dat is de ondergang van land, kerk en volk. Die apostasie, zoals we dat ook hier van Demas lezen. De tegenwoordige wereld lief gekregen. Dus de liefde des vaders was nooit in hem geweest. Anders had een apostel dat niet gezegd. Maar dat we zouden veel meer zouden letten hoe de apostel zijn ambtelijke bediening heeft waargenomen in de Heer Jezus Christus. En hoe hij de lijdensweg heeft gegaan die de Heer hem had voorgesteld. Niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele rijken, maar het uitschot der wereld heb gij onder de prediking van Paulus uitverkoren. En zo doet gij ook in onze dagen, want de uren komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zullen opstaan uit hun Adamsgraf. Heer, gij mocht ons daarin gedenken. Mochten er nog kinderen tot bekering komen. Tot de kennis van Christus. Oud en jong. Opdat we met een eenparige schouder uw lof zouden vertellen. Dies vertelt men in ons land. Al de wonderen uw hand. O, en Paulus, wat is hij ook geconfronteerd geworden met al die valse apostelen, met al die valse leraars die als een stormvloed over hem heen vielen. Maar het is er niet gelukt om zijn mond te snoeren. Want gij had ook de apostelen geopende deur gegeven die niemand kon sluiten, maar er waren wel veel tegenstanders. Het werd ook in Jeremia gezegd. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Want ik ben met u, Immanuel, God met ons. Dat is de zaligheid. En zoals ook Jacobus heeft verkondigd tot de 12 stammen in de verstrooiing, zaligheid. O, dat we het allemaal mochten kennen in de toepassing des harten, want niet alleen hoorders te zijn, maar ook daders. Door de aanneming des geloofs, die schenking van de Vader te mogen ontvangen. En dat altijd in ons hart omdragen. Zoals Maria, de moeder des Heren, de woorden des Heren of de woorden des Engels bewaarde in haar hart, daarin overleggende, mediterende, overdenkende. Heere, o, gij mocht ons een hart geven om u te vrezen. Want gij zijt het nog veel meer waard. Die vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. En alle die ze doen hebben goed verstand. Dat is niet van nature, want we hebben ons verstand verloren in het paradijs. We zijn verstandeloos geworden. Eigen bedoelers. Och, staat hier ook geschreven. Dat kittelachtig van gehoor, de gezonde leer niet kunnende verdragen. O Heere, het wordt zo duidelijk in uw woord uitgetekend, ook in de dagen waarin we leven. Alles komt openbaar. Alles komt werkelijk openbaar. En het wordt ook van de daken gepredikt, vanuit uw heilige woord. Heere, mochten we op deze dankdag uw naam kennen. Uw naam prijzen, ook met de psalmen die gezongen worden. Want psalmen zingen kunnen we met elkaar. En dat gij daarin de geest des levens zou blazen door middel van de psalmen, opdat we een hart hebben om u te ontvangen in de wel toebereide aarde ook deze avond. Heere, kom over en help ons en ga de rijen nog door. Gedenk ook de heidenen die nog toegebracht moeten worden, opdat de volheid der heidenen zal ingaan. Want als de volheid der heidenen zal ingaan, dan zal geheel Israël zalig worden. En dan komt gij weder op de wolken des hemels, want dan is uw huis vol. Uw huis moet vol worden, totdat hij vol is, totdat hij vol geworden is, en dan komt gij weder om te oordelen de levenden en de doden. Wees met uw knecht, ga hem voor in het spreken, dat we naar de zin en mening van uw geest uw woord mochten uitdragen, en dat we ook naar de zin en mening van uw geest uw woord mochten ontvangen. Niet alleen als hoorders, maar ook als daders des woords. Dat is geen activiteit van het vlees, maar dat is een beweging des geestes, zoals de apostel zegt, door hem leven wij en door hem bewegen wij. Gedenk de weduwe en de wezen, uw kerk wereldwijd, de dakloze, de vermoeide, de bedroefde, de oude vandaag. O, dat we toch van die waarachtige bekering, ook door de bediening des geestes, want het zal toch niet ledig tot u wederkeren, dat we daar nog over verblijd mochten zijn in de Heere. Als die zegen wordt afgegoten, die bediening des geestes, die irresistible grace. Heere, gij hebt het alles in uw eeuwige raad besloten, een volk zalig te maken wat niet naar u vraagt. En hedenavond vraagt gij nog, na verloren zondaars, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. O, kom haastiglijk tot ons, in de vergeving onze zonden, om Jezus willen. Amen. 2 Timotheus 4, gemeente, dat is eigenlijk de afscheidspreek van Paulus, want dat kunnen we lezen in vers 6, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En voorheen had hij gezegd, het is mij beter te sterven als te leven, want ik wens wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat is de begeerte van al Gods ware volk, maar ze hebben hier nog een roeping te vervullen. En we kunnen het ook lezen in een ander gedeelte. Efeze 6. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en de bediening uws geloofs, en zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Dus het staat neergeschreven dat Paulus waarschijnlijk van de Heere dat geopenbaard gekregen. Als die zegt, want ik word nu tot een drankoffer, dat betekent martelaarschap. Dat betekent dat hij zijn bloed zou storten voor de zaak des Heeren. Dat betekent dat echt. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Hij had zich beroepen op de keizer, omdat Festus de Joden wilde behagen en die Paulus zwaar beschuldigde. En toen werd hij in de engte gedreven. Ja, ik heb het me wel eens afgedacht, had Paulus dat wel moeten doen bij zijn goddeloze keizer? Nou, dat was naar de wet, naar de law, naar de Romeinse wet, want dan moest de Romeinse keizer daar recht over spreken, dat hij het niet gedaan heeft. Dat is wel zeker, en Paulus is waarschijnlijk door diezelfde keizer verbrand geworden. Maar hij had de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Ja, gemeente, dat wens ik u allen toe, en wel met zo'n indringende wens, dat is alle noodzakelijkste weten. Ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Dus Paulus spreekt, zijn afscheid spreekt als het ware, in het aanzien van de wederkomst van Christus. En hij richt zich tot Timotheus, zijn geestelijke zoon, ook een medearbeider des geloofs, want Timotheus spreekt ook, predik het woord, het wordt nog eens bevestigd. Houd aan, tijdig, ontijdiglijk, wederleg, bestraf en vermaan in alle langmoedigheid en leer. Dat is de roeping van iedere Dominee die zegt dat hij van God geroepen is. Ik denk niet meer dat ze het kunnen verklaren in onze dagen. Want dat plukken ze ook al van het Bijbelblad. Dat is een keer van de gereformeerde gemeente. Zo'n YouTube-video en dan zeggen ze hoe ze door de Heere geroepen zijn. Nee, dat is niet geldig, want ze zeggen niet wat eraan vooraf ging. En ze zeggen ook niet wat erop volgde. Dat vertellen ze er niet bij. Dus je kunt wel een tekst van het Bijbelblad plukken, maar dan ben je nog niet geroepen hoor. Nou, nee. Ten eerste was Paulus van zijn fundament, van zijn eertijds, van zijn oude mens onder de wet, zijn zandgrond, was hij ervan afgestoten op weg naar Damascus. En toen moest hij 3 dagen en 3 nachten, zoals Jona in de buik van de vis Christus in het hart der aarde, om met God verzoend te worden. Ja, niet alleen verzoend te worden, maar dat ging bij Paulus ook gelijk gepaard met zijn roeping. Dit is mijn een uitverkoren vat om mijn naam te dragen onder de heidenen. Dat werd tot Ananias gezegd. Die tot Paulus zegt, Paulus broeder, sta op, laat uw zonde afwassen. Toen werd hij gedoopt. En de doop staat altijd in het kader van de afwassing der zonde. Dat is het bad van de wedergeboorte geestelijk. Niet het teken van het doop, daar word je niet door behouden, maar de geestelijke zaak ervan. En dan onderricht hij Timotheus, zoals er ook in onze dagen niet meer gedaan wordt, predik het woord, onvervalst. Predik het woord naar de raad Gods. Predik het woord naar de volle raad Gods. Er mag niets achtergehouden worden wat er in Gods woord staat geopenbaard. En omdat een leraar dikwijls lang op één plaats staat, hij kan niet in één preek heel de Bijbel doorpreken. Ja, je kan wel het goddelijke raadsplan in een preek noemen, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Dat kan in korte trekken wel weergegeven worden. Maar die prediking, dat moet de leer van Christus betreffen in de eerste plaats. Want dat is de grond der zaligheid. Zonder de leer wordt er geen mens bekeerd. Nee, absoluut niet. Christus van zijn leer scheiden is godslastering. Dat is onmogelijk. Predik het woord dus in alle facetten. Houd aan, niet af en toe, want er staat geschreven, vervloekt is die leraar die het bloed van het zwaard onthoudt. Het is die maar af en toe uittrekt, niet geregeld, niet op de dag des Heren. Elke dag des Heren moet er gepredikt worden. En soms door de week ook. Het is nou een door de weekse dag. Het is dankdag. Predik het woord, houdt aan tijdiglijk. Dat is wanneer daartoe goede gelegenheid is, zonder die te verzuimen. Ontijdiglijk, ook als het de mensen niet uitkomt. Je kan geen kerkdienst dateren op verzoek van mensen. Dat je daar een agenda van samenstelt, een schema. Dat het de mensen uitkomt. Nee, dat ontijdelijk. Het is godstijd, het is altijd godstijd. Dat betekent dat. Ontijdelijk. Wederleg de valse leraars. Bestraf de overtreders. Vermaan Gods volk in alle langmoedigheid en leer. Zo heb ik die tekst wel recht verkondigd. Want vermaan in alle langmoedigheid. Ja, dan moet je goed verstaan, als leraars profaan een valse leer verkondigen, dan moeten ze scherpelijk bestraft worden. Als ze ermee doorgaan, onder de tucht. Als ze daarmee doorgaan, in de ban der afsnijding. Dus dat is zo langmoedig niet meer. Dan verbergt zich de liefde Gods in de plooi van Gods recht. Nou, dat is kerkbreed gelogend. Wordt dat gelogend. En Paulus zegt het hier, want er zal een tijd zijn, dat is onze tijd. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer, die naar de godzaligheid is, niet zullen verdragen. Nou, dat is natuurlijk wereldwijd. Hè? Als je nou hier de Christianity, Noord-Amerikaanse Christianity weegt, het is allemaal Arminianisme van de bovenste plank. Gepaard met Arminianisme, dat is ook antinomianisme. Dan doet de wet niet meer ter zake. De wet doet er niet meer toe, want het is een en al Christus. Het is een en al liefde. Dat wel meegemaakt. Ik heb wel zo'n rondreis, diverse rondreizen gemaakt in Amerika. Ik ben ook in die kerken geweest. Ja, ik zeg, maar weet je wat jullie missen? En dan stonden ze me aan te staren, alsof ik van de maan kwam. Ik zeg, jullie missen de Heilige Geest. Je zit alles zelf te verzinnen. Maar dan heb je eigenlijk alles gezegd. Het is allemaal mensenwerk. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Dus niet verdragen, dat is verwerpen. Dat is heel eenvoudig. Niet verdragen is verwerpen. Dat zij de gezonde leer zullen verwerpen. Omdat ze kittelachtig zijn. Kittelachtig is eigenlijk kinderachtig. Zwakzinnig. Ja, absoluut hoor. Kittelachtig zijn van gehoord. Die mensen willen altijd wat nieuws horen. Wat ze nog nooit gehoord hebben. Dat ze weer met open mond zouden kunnen luisteren. Dus niet meer naar het woord. En dat staat er ook helemaal verklaard. Wat Paulus wil zeggen. Kittelachtig zijn van de gehoor. Zullen zij zichzelf leraars opgaderen. Opgaderen betekent opstapelen. Dus dan die leren. Dan die leren. Dan die. Dan die. Dan die. En wie nou de meeste fabeltjes kon verkondigen, die kreeg een beroep. Zo spreekt Paulus erover. En zullen gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Oudwijfse fabelen. Nou, als je een abonnement op het AD hebt, dan lees je een oudwijfse fabeltjeskrant. Allemaal leugen en bedrog. En als je lid bent van de SGP, ik heb vandaag nog een artikeltje geschreven. Want de SGP, die had gestemd voor de motie van die partij Volt en de CU, de zogenaamde ChristenUnie, dat is gewoon een heidense unie, dat heeft niks meer met christelijk te maken, net zo min de SGP, iets met christelijk. En de dominees die zien het geen eens. Weet je, de hoogmoed is ingekankerd. Dat is ook de hand Gods, denk er goed om. Dat is de hand Gods. En hoogmoed buigt nooit. Die laat zich nooit corrigeren. Schrijf een dominee maar een brief. Dus we slaan als een jeesgeren achteruit. Maar die SGP die heeft voor die motie van Volt gestemd. Dat was één motie, Volt en CU. Dat zijn allebei natuurlijk uiterst liberale partijen. En dat ging over het feit dat emigranten die het land uitgaan naar een ander land. Emigranten nog 5 jaar na hun emigratie kunnen worden belast met een immigratiebelasting. En dat ligt er niet om, hoor. Dat ligt er niet om. Ze willen niet meer dat de mensen het land uittrekken, blijkbaar. En die SGP, die heeft toen ook voor die pensioenroofwet gestemd. Ze zijn 17 miljard dollar, miljard euro hebben ze verspeeld. En die SGP heeft er ook voor gestemd. Nou, waar heeft de SGP allemaal voor gestemd? Het is gewoon ontzettend. Ze zijn te vergelijken met de NSDAP van Hitler. Nationaal Socialistische Arbeiderspartij. Duitse Arbeiderspartij. Dat was de NSDAP. Dat was eerst een andere naam, maar dat was Hitler zijn partij. Daar staan ze volledig mee op dezelfde hoogte. Waar die SGP allemaal voorstemt en tegenstemt, ze stemmen in ieder geval alle vaderlandsgetrouwe moties van Forum voor Democratie weg. Daar zijn ze altijd tegen. En die Wiebre van Hagen die zit niet meer in de Tweede Kamer. Maar hij laat nog wel zijn stem horen. En dat heb ik er ook bij gezet. Hij zegt het is ontzettend dat partijen zoals de BBB. Ja, dat had je kunnen weten. En zoals die partij van Pieter Omtzigt. En de SGP die hebben voor die wet gestemd dat de belasting nog na belasting 5 jaar als je geëmigreerd bent. Mooi nog duizenden dollars betalen. Het is geen politiek praatje, het is dankdag. En dat is gelijk ook biddag. Je moet God bidden of hij die satanische machten en krachten die nazigeest uit wil roeien. Het wordt alleen maar erger, maar dat betekent niet dat je van je gebeden bent ontslagen. Dat is het christelijke leven. Het gebed is het voornaamste stuk de dankbaarheid. En dat vloeit allemaal voort uit die biddende en dankende hogepriester. Want Gods volk heeft niet alleen een biddende, maar ook een dankende hogepriester. Anders konden wij niet eens danken, anders konden wij niet eens dankdag houden. Paulus heeft het er ook over. Drankoffer, dat is ook een dankoffer. Dus een tijd dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijn van de gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen, partijen oprichten, dat zit er ook in hoor. Naar hun eigen begeerlijkheden. En dat zijn vleeselijke begeerlijkheden. Politieke begeerlijkheden. Leugen- en bedrogbegeerlijkheden.
De SGP heeft destijds ook gestemd voor dat associatieverdrag met Oekraïne. En daar komt die oorlog uit voort, hè? Ik noem het een asociaal verdrag, want dat is het gewoon. Ze hebben gestemd, ze hebben de voeten van Nazi Zelensky gelikt. Ik hoor die van der Staaij daar nog een pleitrede voor houden. Meer wapens, meer munitie. En ze stemmen voor de Khazaria-maffia, voor die nazi-praktijken van Netanyahu. Het heeft allemaal niks met zelfverdediging te maken. Hij is de aanvaller, hij begint steeds. Kijk het maar na. Die 7 oktober, dat was gewoon een vals vlag. En dan lopen ze te mekkeren over die 1200 gegijzelde Joden. Ja, nou, dat is erg. Maar ze hebben het niet over die 40.000 vermoorde Palestijnen. Daar hebben ze het niet over. Want dat zijn blijkbaar animals. Dat is blijkbaar mest. Dat mag zo aan de kant geschoven worden. In het graf geschoven worden. Dus dan kun je zien dat die SGP, dat is een nazi-partij. Ik meen het ook werkelijk, hoor. Ik sta hier geen grapjes te verkondigen. Dezelfde geest, door dezelfde geest gedreven als het nationaal socialisme van Hitler. Dus dat is gezegd. Ze hebben natuurlijk ook gestemd voor die nazi-inval van de NAVO in Libië. En ze hebben ook gestemd voor de volstrekt illegale moord op Gaddafi. Je moet eens kijken wat een kruins die SGP overhoop haalt. En de stemmen die dominees op. Dan ben je wel de God geslagen, hoor. En dat is een oordeel dat blijft eeuwig op je ziel branden. Als je eigen daar niet van vrij maakt. Maar door die kracht der dwaling zien ze het genezen. Wat zien ze eigenlijk wel in onze dagen? Totaal blind geslagen. Helemaal verblind. Hoogmoedig geworden. Leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheid. Want anders had je geen denominaties. Dat is allemaal voortgekomen. Kittelachtig zijn er van de gehoor, kinderachtig betekent dat. Ze spreken ook op een heel laag niveau. Die dominees die kunnen niet meer theologisch ageren. Niemand weet wat. Ja, ze hebben het allemaal uit de boeken gestolen natuurlijk, maar ze kunnen er ook niet mee werken. Je moest er maar mee confronteren. Stel maar eens gewoon deze vraag. Verklaar mij hoe een ziel komt aan het einde der wet. Ik weet zeker dat niemand dat kan verklaren in onze dagen. Want ze zijn allemaal fabeltjes. Net de fabeltjes spreken, fabeltjes kranten, fabeltjes partijen. En God mag als een kleine jongen aan de zijlijn staan en alles goedkeuren. Is dat het leven der godzaligheid? Dat is het tegenovergestelde. Dat is het helemaal niet. Paulus noemt het ook allemaal op. En ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. Ze zullen de waarheid vervalsen. Dat is ook het gehoor van de waarheid afwenden. De van God geroepen leraars, die willen ze niet meer horen. En ze zullen zich keren tot fabelen. Waarvan Petrus zegt, oudwijfse fabelen. Huntington had het over een oudwijfse regel des levens. Om die te doen in dankbaarheid. En dat klaarde die ook helemaal uit. Hè? Die oudvaders die sloegen geen losse vlodders, geen losse termen. Ze klaarden dat ook uit. Nou, fabelen zijn sprookjes. Fabelen zijn leugens. Op de leugen gebaseerd. Desinformatie, misinformatie. Nou, de kranten zijn er niet meer om nieuws te brengen. Objectieve nieuwsgeving. Nee, daar zijn ze niet meer voor. Dat is allemaal omgekocht. Ze zijn ervoor om de mensheid te indoctrineren, te manipuleren. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, want het is een feit. Het is een matter of fact. Dat kan je niet ontkennen. Feiten kan je niet ontkennen. En als je het enigszins volgt met een onderzoekende geest, dan moet je dat toestemmen dat het zo is. Want dat die SGP nu weer stemt voor een wet. Ze hebben de pensioenwet leeggeroofd. Dat heeft Van der Staaij het daarvoor gestemd. En er wordt geen woord meer over gered. Het keert nooit meer terug. Hè, dat dat nou toch eens een keer een rechtszaak moet worden. Iedereen schijnt het allemaal best te vinden. Maar zo gaat Nederland naar de kelder. Afvallige kerken. Dubbel afvallige politiek, want dat is allemaal leugen en bedrog. Dat heb je natuurlijk wel gezien door die metamorfoseverandering van Wilders. En al die pappenheimers hebben eerst altijd geblerd tegen die islamieten en tegen die immigrantenstroom. En nou zijn ze er ineens allemaal voor. Omvolking. Nou bestaat het niet meer, nou is het een nazistische term. En voorheen onderstreepten ze dat als een feit. Dat valt niet te ontkennen, zegt die Bosma, in 2023 nog. Kun je nagaan hoe kuisverrot de politiek is. Maar ja, als je daar nog niet achter bent, dan ben je wel zo blind als een mol. Dan ben je eigenlijk al hersendood. En dat bedoel ik dan figuurlijk, want hersendood is niet dood. Nee, als je op die donortafel legt en je hebt een sticker opgeplakt gekregen van hersendood, dan ben je niet dood. Hoor. Nou, ik kan je er wel voorbeelden van vertellen van mensen die daar weer tot het bewustzijn zijn gekomen. Het is gewoon moord, pure moord, want ze doneren geen organen die ook dood zijn. Ze zijn onbruikbaar. Ik heb er zat van gepubliceerd. En er zijn geen argumenten voor om dat glad te strijken. Daar hebben ze die J. Belder voor ingehuurd. Dat is ook zo'n satanist. Ik zeg het voor het aangezicht des Heren hoor. Dat zijn satanisten. Dat zijn nazi's. Want die strijken al die ongerechtigheid, die nazi-praktijken glad. En zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenderen en zullen zich keren tot fabelen. Hij zegt, ja, die geharnaste klimaatontkenners. Nou, wat ben je voor een idioot? Er bestaat geen global warming. De ene keer is het warmer dan de andere keer. Maar dat is door alle eeuwen is dat geschied. En het moet allemaal miljarden kosten. Ik weet nog dat die Jesse Klaver, of wie was het, moet 3000 miljard euro kosten voor 0,00000001 graad opwarming. En er heeft niemand, ja, die Hagen en die jongens van de Vorm van Democratie, die hebben hun ontsteltenis daarover uitgesproken en ook de term krankzinnigheid eraan toegevoegd. Want die Gideon van Meijeren doet zijn naam nog eer aan. Maar die Christoffer, dat is Christenstoffer. Die doet God niks anders als belasteren met zijn vlaggerij voor de Caesaria-maffia. Zie je dat nou niet, mensen? Want denk erover, als je over deze kruim zwijgt, dan ben je een toestemmer. Zo rekent God hoor. Als jij je daar niet van vrij maakt, dan zal God al die criminelen van je hand eisen. De schuld ervan. En dan krijgen die op je hoofd. En daar kan je niet van verlost worden dan alleen door de vergeving der zonden. Als dat je leven is, als dat je praktijk is, dan loopt het niet goed met je af. Predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederrecht, bestraf, vermaan. Vermaan Gods volk. En soms hangt het na bestraffing zoals Paulus Petrus bestrafte. Dat was niet meer een vermanen. Bestraffen, dat gaat nog een stap dieper. Omdat hij te bestraffen was, omdat hij met de Joden veinsde. En terwijl hij zijn rug keerde naar de bekeerde heidenen. Ja, dat is wel een gruwelijk stuk. Maar dat was maar een momentopname. Want Gods volk staat niet onder de tucht van levenslange bestraffing. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Als ze het een keer nodig hebben, dan bekeren ze zich. Vermaning moet altijd klinken. Ook in de prediking en in de onderlinge gesprekken. Om elkaar op te scherpen. In alle langmoedigheid. Want onder de broeders zal je menigte verzonden bedekken. Geen ontucht. Nou, nou. En trouwens, onnatuurlijke zonde komt onder Gods volk niet voor. Hoererij zou kunnen voorkomen, maar dat wordt ook niet bedekt door zulke gruwelijke zonden. Nou, absoluut niet. Je ziet het in het leven van David. De Heer stuurt Nathan om hem te ontmaskeren. Ja, de man van Gods hart. Maar ja, dat maakt God niet uit. Nee, nee. Dat kan niet geschieden, zeker in de gemeente van Christus niet. Dat is niet zoals men veelal beweert, dat dat de akker is waar het kruid, waar de tarwe en het onkruid tegelijkertijd opwassen. Nee, er staat er duidelijk ook nog letterlijk bij, dat is de akker der wereld. Niet de gemeente van Christus mag dat niet plaatsvinden. En als het plaatsvindt, moet dat gecensureerd worden. Heel eenvoudig. Maar gij wees wakker in alles. Nou, we slapen nog maar half en als we wakker geworden zijn, ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. Dan zien we dan nog maar net die opkomende zon, zo'n streep licht. Want wakker zijn in alles, dat betekent wat hoor. Waakt in de gebeden, dat betekent dat je de zaak van Christus ter harte neemt. Leidt verdrukkingen en dat verdragen in vers 3, dat betekent, heb ik u vorige keer gezegd, afgelopen zondag, dat betekent, staat in het kader van de lijdzaamheid. De verdrukking verdragen, voor de Here brengen. Net zoals je Hiskia, de brieven van Rabsakee, voor het aangezicht des Heren uitspreiden. Die man die ging er gelijk niet met een voorhamer op los. Nee, nee, hij spreide al die scheldbrieven
voor het aangezicht des Heren meer.
Nou, dat is ook de weg die we hebben te gaan. Maar dat betekent natuurlijk niet dat als valse leraren hun valse leringen uitgallen, dat die niet moeten worden tegengesproken.
Oh, absoluut.
Dat hoort bij het ambt. Dat hoort bij de roeping. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukking. Want dat gaat er altijd mee gepaard. Als je het woord recht snijdt, dan leid je absoluut verdrukking. Want dat wordt niet meer verdragen, zeker in onze tijd niet. Doe het werk van een evangelist. Dan moet je niet denken aan een straat-evangelist. Nee, nee. Want de evangelisten in de tijd van de apostelen, dat waren ook predikers. Stefanus, Filippus. Ja, dat waren evangelisten. En die waren door de apostel aangesteld om ook in de gemeente te preken. Die hadden een vol ambt van predikant. Laat ik het zo maar zeggen. Dus die apostolische evangelisten, dat kun je niet meer vergelijken met wat ze er vandaag onder verstaan. Doe het werk van een evangelist. Want die evangelisten mochten ook de sacramenten bedienen. Filippus doopte de moorman. En die hadden dus een volwaardig ambt. Want de huidige, wat we nou onder evangelist verstaan, die heeft eigenlijk helemaal geen ambt. En die mag ook de sacramenten niet bedienen. Maar de apostolische evangelisten, die mochten dat wel. Want Paulus zegt zelf, ik ben niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Je zou zeggen, Paulus was ook een evangelist. Whitfield was ook een evangelist, maar dat betekent niet dat die mensen niet gedoopt hebben. Oh, absoluut, ja. Maar gij wees wakker in alles, dus niet in iets, maar in alles. Leid verdrukking, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij, vriend en vijand. Dat betekent vriend en vijand. Dat men, dat woordje men, daar verstaat Paulus onder iedereen die dat hoort, die dat waarneemt. Huntington, zijn vijanden noemden hem de wandelende Bijbel. Daar waren ze van overtuigd. Ze waren te glad niet mee eens, ze konden er ook mee spotten, maar ze erkenden hem wel in zijn ambt. De wandelende Bijbel, niemand kon hem tegenspreken. Dat werd wel gedaan, maar niet op grond van de Bijbel. En dan gaat Paulus over tot zijn dankdag, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is staande. Ik heb al gezegd, Paulus beriep zich op de keizer, want hij had zijn getuigenis laten klinken onder Festus en die was meer op de hand van de Joden. Die wilde de Joden een gunst bewijzen door Paulus gevangen te houden en zo on en zo on. En toen kwam koning Agrippa daar nog bij en de getuigenis van Paulus was zo indringend dat Agrippa uitroept, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Ja, bijna is nog geheel niet. Je kent overal bijna, ja, ben er bijna. Hè? Je kent die uitspraak wel, je bent onderweg en er wordt gebeld. Nou, ik ben er bijna. Oh, ben bijna thuis. Nou, dat is nog geheel niet thuis. Je kent er nog van alles gebeuren. Hè? Dus goed verstaan, die Agrippa die werd er wel door bewogen door dat getuigenis van Paulus, want Festus zegt, geraast. De grote geleerdheid heeft u gebracht tot razernij. Ik raas niet, machtigste Festus, zegt hij. Nee, nee, ik spreek de zaken uit van gezond verstand. Nou, Paulus die kon zijn tegenstanders weerleggen. Hij liet niet over zich heen walsen. Dat is ook de roeping niet, hoor. Denk er maar niet om, als er staat geschreven, leidt verdrukking, ja, dat is vanzelf. Leidt verdrukking, maar dat betekent niet voor iedereen gaan leggen. Nou, dat betekent het absoluut niet. Nee. Nee, als het de zaak, de leer en de zaak van Christus aangaat, dan heb je dat te wederstaan waarover gelasterd wordt. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dus dat heeft Paulus blijkbaar geweten. Dat heeft hij niet zozeer gevoeld aan de aftakeling van zijn lichaam. Nee, nee, dat, ik denk dat hij in Openbaring des Heren daarover gehad heeft. Want hij spreekt het feitelijk uit. Dus dat was geen misschientje. Hij zegt ook niet, nou ja, het zou kunnen gebeuren. Dat zegt hij niet. Nee, want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Nou, Paulus heeft heel zijn leven, na zijn bekering, zijn leven besteed in de dienst des Heren. Hij is als het ware opgebrand als een kaars in de dienst van Christus.
Wens je dat ook, kinderen? Om eens een kaars op te branden in de dienst des Heren?
Ik heb de goede strijd, daarmee klopt hij niet op zijn borst. Nee, hij geeft getuigenis van wat de Heer in zijn leven heeft gewerkt. Ik heb de goede strijd gestreden, want Christus had het voor hem goed gestreden. Ik heb de goede strijd gestreden. Er moet een strijd gestreden worden. Een weg bewandeld worden. Ja, er is nog een rijmlied ook over. Er moet veel leed geleden zijn. En er moet veel strijd gestreden zijn. Wil het einde vrede zijn. En zo klinkt dat. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding, dus dat is het sterven, is een staande. Nou, dat was voor Paulus niet erg, want dat hebt hij altijd gewenst, om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want hij zegt dat is zeer ver het beste, maar nog om het vlees te blijven, dat is nuttiger om iemand wil. En voorts is mij weggelegd. En wat heb die weg van lijden je nou niet opgeleverd? Zo kan je het niet zeggen, want er lag niks, geen verdienste in, maar dat zegt hij ook zelf, voorts is mij weggelegd. De Heer heeft het voor me bewaard. De Heer heeft het voor me weggelegd, om het me te schenken. De kroon der rechtvaardigheid, dat is de kroon des levens. Welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Dus de kroon der rechtvaardigheid. Je zou ook kunnen zeggen, dat is een bekroning op het werk van Christus in je leven toegepast. Ja? Want die kroon der rechtvaardigheid, die krijgen de hypocrieten niet. Dat is het eeuwige leven, met het welk de rechtvaardige of de gerechtvaardigden gelijk als met een prijs naar Gods genadige belofte gekroond worden. Een gelijkenis genomen van de strijders of kampvechters die tot de prijs een kroon ontvingen of een prijs ontvingen als zij wettiglijk gestreden hadden. Er moet wettig gestreden worden door het geloof. Niet af en toe, nog een keer, wee degene die het bloed van het zwaard onthouden. Als je een ambt ontvangt, predik het woord, houd aan, tijdig en ontijdig. Timotheus was al eerder geroepen, maar daar wordt hij nog eens een keer in bevestigd, om dat zwaard des geestes te hanteren, en dat is een bloedige strijd. Dat is een bloedige strijd. Er moet bloed vloeien. Die oude mens moet gedood worden. En als hij dat zwaard onthoudt van de bediening des doods, dan hanteer je hem vals. Dat zwaard des geestes. Het moet er echt doorheen, want zo heeft de Heer dat bepaald. Het einde van de weg is alleen te bereiken als je die oude mens dood sterft. Ja, Christus moet gepreekt worden. Iedereen mag in Christus geloven, maar niemand doet het of op een valse manier. Dus er moet wel degelijk naar de zin en mening des geestes gepredikt worden. En de Heere maakt plaats voor Christus in een mensenleven als hij die wil bekeren. Want van nature is er in ons hart geen plaats. Net zoals Jozef en Maria in Bethlehem. Er was geen plaats voor hen in de geboorteplaats van Christus. Er was geen plaats. Nee, alle herbergdeuren gingen op slot. Voor de moeder des Heren, voor Jozef. En Maria droeg het kindje nog onder haar borst. Toen de Heer Jezus nog niet geboren werd, werd hij al geconfronteerd met het lijden. Hij was nog niet geboren. En toen was er voor hem geen plaats. Nou, dat is nou ons hart van nature. Dat zegt Gods woord, dat leert Gods woord. Iedereen mag direct in Christus geloven, maar niemand doet het. Daar moet eerst plaats voor gemaakt worden. En ik wil er geen proces van maken. Nee, nee. Want kenschielijk gaan, wat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want je moet komen aan het einde der wet. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, in ieder geval die gelooft. Niet het begin der wet, want dan staat je nog in de eerste fase van de wet. Ontdekking. De tweede fase is vervloeking. De derde fase is verdoeming. En de vierde fase is doding. Dat kan snel gaan. Kan wel in één dag, in één uur geschieden. Oh, absoluut. Kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Die werd kortelings door alle stukken geleid. Dus daar mag je nooit geen proces van maken in die zin. Maar het moet wel plaatsvinden. En soms duurt het lang. Soms duurt het een paar jaar. En soms kort. Die de zwaardood sterven moeten achteraf nog veel leren. Dat zie je aan Paulus. Die was nog een paar jaar naar de woestijn van Arabië. Om door God onderwezen te worden. En die de hongerdood sterven. Die leren in die weg al veel meer. Maar het punt van de wedergeboorte moet altijd zuiver gesteld worden. Dat is een dag in je leven, dat is een uur in je leven.
dat je overgaat van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Ja. En al kan je dat allemaal die namen nog niet geven, ik ben door de wet gestorven, want als ze dat gelijk zeggen na de wedergeboorte, dan zeg ik, ik geloof het niet dat je nou weet wat je zegt. Want dat kan je zomaar niet omschrijven. Je moet ook die zakelijke genade ontvangen van de Heer om ook die zaken te herkennen in je eigen leven. En toen het bij Paulus was gebeurd, de wet kwam op bezoek. Toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden, dat ik ben gestorven. Nou, dat kon hij wel vertellen. Maar toen kon hij nog niet gelijk de leer ontwikkelen. Nee. Dus we moeten voortdurend geleerd worden door de Heilige Geest op de leerschool van Christus. Geplaatst worden, meer om af te leren en om van hem geleerd te zijn. Van God geleerd, dat wil wel zeggen. Ja. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, dus hij wist dat met zekerheid te zeggen. Wij spreken dingen die volkomen zekerheid onder ons hebben, zegt Lucas. Dat is geen misschientje. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, daar was hij zo van verzekerd. Het geloof is ervan verzekerd. Je moet ervan verzekerd zijn. Paulus was heel zijn leven al aangevallen. Maar dat had hem alleen maar zekerder gemaakt. Ja, we hebben u zondag voorgehouden. Een onbeproefd geloof is geen waar geloof. De Heer kan er van alles op loslaten, zelfs de duivel. Om geoefend te worden in de volle wapenrusting Gods. Om de listige omleiding des duivels te wederstaan. Te herkennen. Je moet het eerst herkennen. Je moet weten hoe de duivel werkt. Hij komt altijd van een kant waar je het niet van verwacht. Laat dat je gezegd zijn. En dan zegt de apostel, wees wakker in alles, want anders zal het je nog overvallen. Ja, slapende schildwachten, die zijn gemakkelijk te overvallen, nietwaar? En vroeger had je dat, als een bataljon soldaten, die ging de tenten in om de nachtrust te nemen. En er werden er wel 10 schildwachten rond dat kamp uitgezet. Maar echt noodzakelijk. Nou, als al die 10 in slaap vallen, of maar 1, hè, dan kwam er een bres in die keten. Dus dat behoort ook volledig tot de leer van Christus. Wat hij zegt in vers 5, maar gij wees wakker in alles. Nou, als je je eigen dan slapen, we hebben een slaapgeest. Hè, dan mag dat gedurige gebed wel zijn, Heere, doe mij toch waken. Doe mij toch verkeren aan uw poorten, aan al wakende. Nou, de Heer Jezus dat volkomen gedaan. Waakt een bid opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Nou, de discipelen vielen in slaap. Ze konden niet zeggen, nou, wij hebben nog ook met de Heer Jezus gewaakt, want het was niet zo. Uiteindelijk kom je weer terecht bij die biddende en dankende hogepriester. Want uit hem zijn alle dingen. Benaastig u haastiglijk om tot mij te komen. Dus je ziet, Paulus die stond op naar de gemeenschap der heiligen. En haastelijk, dat is nog voor de winter bedoelde die dan. Benaastig u haastelijk om tot mij te komen, want Paulus liep een ogenblik alleen, dat zegt hij in vers 10, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nou, dat is de kerk van vandaag. Demas, ze kunnen allemaal op die kerken zetten, Demaskerk. Want die hebben de waarheid verlaten, die hebben leraars opgegaderd naar hun eigen begeerlijkheden, ongeroepen leraars, die hebben wellicht een universitaire opleiding gevolgd, die zijn de handen opgelegd, maar daar geeft God met eerbied gesproken niks voor. Nou, al dat kerkelijk in onze dagen is ook allemaal vals. Dat is ook allemaal kerkpolitiek. Een dominee die kerkpolitiek kan preken, dus na een paar jaar, net als een chameleon veranderen, is niet van God geroepen. Nou, de prediking moet ook zijn, dit is ook weer een heel separerend hoofdstuk. Elk hoofdstuk in Gods woord is separerend. Want altijd komt het onderscheid aan de dag, degene die God vrezen en die hem niet vrezen. Aan de vruchten kent men de boom. Nou, hier heb je weer een rij kenmerken. Ik hoop niet dat je daar je zalig op bouwt, op je kenmerken. Want dan blijkt het ook een zandgrond te zijn. Nee, de rotssteen der eeuwen is geen kenmerk, dat is een rotsgrond. Dat is een fundament. Een fundament is geen kenmerk. Maar het geloof gaat wel met kenmerken gepaard. Je kan het daaraan herkennen. En dat komt dan welke vruchten ze openbaren.
Want Demas heeft mij verlaten. Nou, Demas noemt hij op andere plaatsen, ik geloof in de Colossense 4, noemt hij Demas een medebroeder, een medestrijder, een medeprediker. Demas spreekt ook. Dus je kunt zien hoe ver het kan gaan. Ik heb het zondag ook gezegd, Demas die zag wel wat het ging kosten. En er staat, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat is het gemak van dit leven zoekende om arbeid en gevaar te ontgaan. Ja, dat is het werkelijk. Want Demas was een hypocriet. Was geen echt kind van God. Hij preekte wel, maar ja, dat zegt niks. Je kan het wel onderscheppen hoor, want ze kunnen in die geheimen, want Paulus zegt dat ik u de geheimen van het evangelie openbaren, zegt hij tot de gemeente van Korinthe, want dat zijn geheimen. De leerde zaligheid, dat is niet zeg maar een lesje waar je een cursus voor kunt volgen en het dan weet. Nee, nee. Evangelie is openbaringstheologie. En dan moet je de middelen gebruiken, kinderen, de middelen gebruiken, Gods woord lezen en de Heere om licht vragen. En dan moet je in de erkenning dat je zo'n verdorven verstand hebt, dat je in donkerheid en duisternis leeft door eigen schuld. Daar moet het allemaal mee gepaard gaan. Maar als je de Heere bidt om de verlichting van de Heilige Geest, dan zal hij je geen steen geven. Waar is het, Jan, begonnen? Aanhouden in het gebed. Dan zou het je alles kosten. Ja, denk maar dan veel aan die Melaatse die zich ook niet liet afwijzen door de mensen om hem heen, dat hij zijn mond moest houden. Hij riep des te meer, gij zonen Davids, ontwerpt u mijne. Daarin is het gelegen, ja. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Ik heb al gezegd, dat is de kerk van vandaag, want ze hebben alle het kruis van Christus onbloedig gemaakt. De ergernis van het kruis teniet gedaan. Nou, daar heb je Demas. Daar heb je Demas. Die had er geen zin meer in die ergernis van het kruis. En die verloren zoon, die heb gezegd, vader, nou wil ik ook eens de wereld in. Ja, want ik ben die godsdienst nou onderaan zat. Nou, dat zei hij er niet bij. Maar hij wilde de wereld, kijk, daar heb je Demas. Nou, God die nog terug gehad, die verloren zoon. Want die oudste zoon, dat was eigenlijk de Demas. Die heeft zich nooit bekeerd. Dus je moet alles wel in het rechte licht zien. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Nou, dat is een oordeel. En dat is ook een ontmaskering. Het is ook een openbaring. De vrouw van Lot, we hebben die toen ook zondig erbij genoemd. De vrouw van Lot was geen bekeerde vrouw. Nee. Lot heeft waarschijnlijk ook bij die vrouw zijn oog in zijn zak gehad, want het was geen bekeerde vrouw. Sarah wel, dat was wel een bekeerde vrouw. Ja? En Keturah, dat weet ik niet, staat nergens geschreven. Maar we hoeven ook niet alles te weten. En er staat genoeg in de schrift tot onze zaligheid. Demas heeft mij verlaten, dat is wel een ontzettende waarschuwing. Wel een ontzettende scherpe waarschuwing. Dat is even een ontmaskerende toetssteen, is het ook. Heeft mij verlaten, de dienst verlaten, het woord verlaten, de leer van Christus verlaten, want er staat dat Demas, zeggen sommige verklaarders, apostasie bedreef. Afval. Demas, je kan ook zeggen, Demas, dat zit in het woord verlaten, is afgevallen. Dan kan je nooit meer bekeerd worden. Want die daarbij opgevoed zijn, die daarin hebben geparticipeerd, die als gelovigen zijn aangemerkt, als christenen zijn aangemerkt, en dan de wereld gaan dienen, alles vaarwel zeggen, dan kan je nooit meer bekeerd worden. Dat zegt in Hebreeën 4 of 6, staat dat duidelijk, eens verlicht. De gaven des Heilige Geestes ontvangen, gesmaakt, het goede woord Gods en afgevallen. Wederom tot bekering, vergeet het, dat ken je niet meer. Dus als je dat als bondeling afvalt, dan kan je niet meer bekeerd worden. Ja, en soms maakt de Heer zodanig onderscheid. Je ziet het aan de verloren zoon, je ziet het aan Manasse, maar ik zou het er niet op wagen. En we staan ermee gelijk, want we zijn al naar een ver gelegen land gereisd. Met onze val in Adam, dus dat verschilt niks. Nee. En de zonde van Manasse, die wortels leven in ons aller harten. Denk er goed om, want als je een lek hebt in de opvoeding van je kinderen, dan zit je kinderen eigenlijk aan de molen te offeren. Of als je loslaat in de wereld, of op open internet, dan zit je kinderen aan de molen te offeren. Dus dat wil nog wel wat zeggen.
Want Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen, wat die Mennonieten er onlangs over zeiden, toen een onzer daar een getuigenis neerlegde. Ja, Demas die had wel vergeving der zonde, maar toen weer de wereld in ging, was hij niet meer een kind van God. Dus die springen van de smalle weg naar de brede weg en die other way around. Nou, die godsdienst is van God vervloekt. Want er is geen afval der heiligen. En dat leren de Mennonieten wel. Je kan afvallen. Nou, Demas, die afval kwam toen openbaar. Het was in feite al een afvallige, maar toen kwam het openbaar. Door de bediening, de loop van Paulus te verlaten. Dat is ook eigenlijk een laffe. Apostasie is ook een laffe daad. Afval. Hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, maar dat is maar voor een tijd, kinderen. Dat is maar voor een tijd. Heb de wereld niet lief, want heel de wereld ligt in het boze. De duivel belooft je koeien met gouden horens, maar hij bezorgt je de hel. Heb de wereld niet lief, want dan is de liefde des vaders niet in je. Dus Demas heeft nooit de liefde van Christus gekend. Dat betekent, hij werd er niet door gedreven. Want als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dat betekent ook volharding. Dat betekent het ook. Je ziet een heel veel dominees die hebben een tijd recht gepreekt. En dan zie je ze afvallen. Er zit geen volharding in. Want dat afvallen, dat is kittelachtig zijn op de leer, zoals die in Gods woord, zoals de apostelen en profeten die geleerd hebben en daarvan afdoen. Dat is ook diezelfde afval. Dat is ook diezelfde afval. Er mag geen tittel of jota aan ontbreken. Nee, absoluut niet. En als je daarvan af kunt dingen, ook van die vier fasen der wet, ook als je de onnatuurlijke zonde op één hoop gooit met natuurlijke zonde, dat is allemaal afvalligheid, wist je dat? Ook als je logend de eerste, tweede en derde trap van de verwerping, dat heeft alles te maken dat je afgevallen bent. Als je daar geen onderscheid, dat moet je juist onderscheiden, prediken. Elk mens legt van nature onder het oordeel van de eerste verwerping. En mensen die dan onnatuurlijke zonde gaan bedrijven, dat zelfs in de kerken is geïntroduceerd, die verkeren in de tweede trap van de verwerping. Manasse verkeert ook in de tweede trap van de verwerping. Ja? Soms haalt de Heer er zulke nog uit. Maar niet vaak, niet vaak. En de derde trap van de verwerping, dan heb je de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedreven, is er geen bekering meer mogelijk. Dat is ook zo, zoals je als Demas de dienst verlaat, de godsdienst opzegt. Sommigen geven nog de hoop van de twijfel. Nee, er was voor Demas geen hoop meer, want Paulus zegt duidelijk, de tegenwoordige wereld lief gekregen. En als je de wereld lief hebt, dan is de liefde Gods, heb je nog gekend. Heel eenvoudig. En is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië en Titus naar Dalmatië. Nou, dat waren reizende evangelisten. Niet op één plek, en dat is bijbels. Want ik zeg er maar niks van. Een leraar 40 jaar, 50 jaar, heel zijn leven op één plek. Zou kunnen, ik wil dat niet betwisten, maar in die huidige kerken geef ik daar niks meer om. Nee. Want er is geen dominee die zich openlijk laat horen tegen de roepende zonde van kerkland en volk. Dus dat is allemaal afval. Dat is allemaal gegarandeerd. Dat is nooit bestemd voor één of twee of drie. Absoluut niet. Dat behoort tot de roeping. En als je dat na kan laten, ben je niet geroepen. Heel eenvoudig. Demas die ging naar de kermis in Thessalonica. Crescens naar Galatië en Titus naar Dalmatië, dat waren wel getrouwe medearbeiders van Paulus. Lucas is alleen met mij, nee Marcus, die wordt ook wel neef van Barnabas, genaamd Johannes. Die twist is toch weer goed gekomen tussen Paulus en Barnabas. Er ontstond een twisting, want Paulus wou Marcus niet medenemen omdat hij hem eerder had verlaten. Eerder was Marcus zijn eigen weg weer gegaan, niet als Demas, nee nee. Maar Marcus is Johannes. En breng Marcus mede en breng hem met u, want hij is mijn zene tot de dienst. Dus dan kan je toch ook zien dat er tussen Paulus en Barnabas weer, dat was natuurlijk geen fundamentele twist over de leerstellingen. Nou, absoluut niet. Nee, het ging alleen over die Marcus. Barnabas die stond erop dat hij Marcus mede zou nemen. Nou, en Paulus nam toen Silas mee. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede die ik te Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, namelijk de Heilige Schrift of andere handelende van Gods woord. Ja, daar staat de boeken, in zonderheid de perkamenten. Membranas betekent enige dunne vellen van beesten toebereid. Dus vellen van beesten, daar werd vaak op geschreven. Die werden eerst gedroogd en er werd vaak op geschreven, genoemd perkamenten, omdat zij eerst in de stad Pergamum zijn gevonden. Ja, dat klinkt mij een beetje klank-exegetisch in de oren. Want perkamenten, dat is gewoon een oud woord. Dat is niet aan de stad Pergamum verbonden. Maar goed, laat dat staan. Alexander de Kopersmid, dat was wel een Demas. Alexander de Kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. En dan bidt Paulus niet of Christus zijn zonde wil vergeven. Nee, de Heere vergelde hem naar zijn werken. Dus daar lag gelijk het oordeel op. Alexander, dat was zo'n kleniaan. De kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. Ja. Nou, die vijandschap komt altijd openbaar. En dat geschiet meestal uit de afgunst. Afgunst is bittere vijandschap. In geestelijk opzicht. Iemand kan wel eens in tijdelijk opzicht, lichamelijk opzicht of figuurlijk opzicht afgunstig zijn. Maar dit bestond werkelijk uit geestelijk afgunstig zijn, zoals die valse apostelen zich ook openbaarden. En ze wilden ook de naam van de apostel willen ze mee in de ronde etaleren, dat ze ook apostelen waren. Nou, Paulus die heeft ze wel ontmaskerd. En hier Alexander de Kopersmid wordt door hem ook ontmaskerd. Hij schroomt niet te zeggen dat hij mij veel kwaad betoont, namelijk met lasteren van de gezonde leer tegen te staan. En gelijk ook vers 15 zegt, van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Dus hij deed ook een persoonstrijd, die Alexander de Kopersmid, want die zag ze net als Demetrius de zilversmid bij de godin Diana, die zag zijn handelen in elkaar storten, want door de prediking van Paulus werden er steeds meer mensen, kwamen er tot bekering in Efeze. En toen ontketende die Demetrius ook een oproer tegen Paulus en zijn medestrijders, want hij wilde zijn zilverhandel, hij maakte van die afgodstempeltjes, hè? Dat liep als een trein. En die zag hij in elkaar storten, want hij zag Paulus als een mededinger. Nou, zo moet je ook Alexander zien. Ja, nou, het barst ervan in onze dagen, van die Alexander de Kopersmid. Maar Paulus zegt, de Heere vergelde hem, hij zette hem voor God. Dat is de beste weg, hoor. Dat is de beste weg, want die mensen zijn niet meer te overtuigen. De Heere vergelde hem naar zijn werken. En van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. En dan komen we bij het tweede gedeelte. Wat gaat die tijd toch altijd hard? We zullen er eerst maar eens van zingen, gemeente. En wel van Psalm 147 en daarvan de versen 5 en 6. God wil al het feest steeds spijzen en laven. Hij hoort de stem der jonge raven. Hij heeft geen lust aan smentse krachten, aan hen die daaruit heil verwachten. Nee, wie steunt op smans benen, wil God geen hulp en heil verlenen. 5 en 6 van Psalm 147.
Oh,
zult vragen, wat is nou eigenlijk de kern van de prediking? Het is een dankdagprediking. En de kern van de prediking kun je in dit hoofdstuk lezen. Dat is je leven in de dienst des Heren besteden. Dat is op de ware dankbaarheid. Ja, dat is op de ware dankbaarheid. Kan alleen als je bekeerd bent natuurlijk. Moet je eerst bekeerd zijn om je leven in des Heren dienst te besteden. En daar getuigt Paulus van zijn eigen leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En wat hem voorts was weggelegd om die kroon der rechtvaardigheid te ontvangen. En in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij alle verlaten. Want Paulus, we kunnen dat lezen, aan het eind van dit hoofdstuk staat er nog een noot geschreven. De tweede zendbrief aan Timotheus, die de eerste verkoren opziender van de gemeente der Efezerus was, is geschreven vanuit Rome. Als Paulus in de tweede reize voor de keizer Nero gesteld was. Dus hij stond vlak bij zijn dood. Ik noem het eigenlijk de afscheidspreek van Paulus. En daaruit blijkt ook al zijn dankbaarheid in de dienst des Heren. Want daar geeft hij ook verder getuigenis van. Wel, alle hebben mij verlaten. Het wordt hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking. En alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. Dat zeggen de kanttekenaren, die gooien dat wel op een figuurlijke zin. Nee. Paulus had met de leeuwen gevochten. Ja, ze hadden hem voor de leeuwen gegooid. Maar Paulus had die leeuw overwonnen, net als Samson. Die slappe Paulus, ja, door de kracht van Christus. Ja, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nou, hij had die leeuw gewoon gelinst. Ik ben uit de muil, dus leeuws verlost. Dus hij had hem misschien wel gebeten, maar Paulus had hem overwonnen. En de Heere zal mij verlossen van alle booswerk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Daar was hij van verzekerd. En daarin ligt nou de ware vrede, gemeente, luisteraars, daarin ligt de ware vrede. Dat de Heer je zal verlossen van alle boos werk, omdat hij je van de heerschappij des duivels en de zonde heeft verlost. En dan geeft hij de Heer de eer, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En dan komen er nog een paar groeten van aan Priscille en Aquila, want die hadden hun leven gezet voor Paulus. Dat waren zeer getrouwe gelovigen. Priscilla en Aquila, ja, die konden ook onderwijs geven. Je leest Apollos was machtig in de schriften, maar ze nemen hem apart en ze legden hem de weg Gods bescheidelijker uit. Apollos was zeker het bekeerde prediker, maar Priscilla en Aquila waren verder geleid en die hebben die man onderwezen. En het huis van Onesiphorus. Onesiphorus, ja, dat was ook een bekeerde man en ook tot veel steun van Paulus geweest. Erastus. Tromphius, nou, als hij dat nagaat, hoeveel gelovigen Paulus soms de groeten doet. En in de naam van de Heer Jezus Christus. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en de broeders. En dan eindigt hij met de Heer Jezus Christus, zij met uw geest. De genade zij met uw lieden, amen. De Heer Jezus zij met uw geest. Als dat zo is in ons leven, dan leven we, dan worden we geleid door de geest van Christus. En dat is de Heilige Geest. De Heer Jezus Christus zijn met uw geest. De Heer Jezus is ten hemel gevaren, maar hij is met zijn kerk alle de dagen tot aan de verleiding der wereld door zijn geest. Ja, dat is een testament en dat haalt Paulus, dat citeert Paulus hier ook. Hij had er zelf kennis aan, maar hij wenst het ook anderen. De genade zijn met u lieden, de genade die in Christus is. Want zijn genade was hem genoeg voor tijd en eeuwigheid beide. En als wij alleen op Christus zijn hopende in deze wereld, aan deze zijde van het graf, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. We moeten Christus kennen voor tijd en eeuwigheid beide. Dat ik het eigendom, enige troost, dat ik het eigendom van Christus ben voor tijd en eeuwigheid beide. Ook voor de tijd, ja ja. Want alles is des Heren. Als die je tot zijn eigendom aangenomen hebt, ziel en lichaam, beide. Is het eigendom des Heren, dan ben je des Heren. Dat is de ware wens, zeker op dankdag, de Heer Jezus Christus zij met uw geest, de genade zij met uw lieden, amen. Ja, het zal waar en zeker zijn. En als je het getuigenis van de Heilige Geest, dat is het getuigenis van Christus, Dat is niet verschillend, nee. Want ik zal u de tweede trooster zenden, die zal alles uit mij nemen, uit de Vader nemen, om het u te verkondigen. Niet een andere leer. De Heilige Geest heeft dezelfde leer en die bevestigt die leer van de Heer Jezus Christus. En dat is ook de leer van de Vader. Ja, er is wat dat betreft een heilige harmonie in de drie eenheid. De drieheid in de eenheid, in de eenheid, in de drieheid. Nou, die genade van die drie goddelijke personen, en er is maar één God, die wenst hij u toe. Ook uw gemeente, ook uw luisteraars. De genade zijn met u lieden, of leef je nog zonder genade? Leef je nog voor eigen rekening? Haast en spoed u om uw levenswil. Want het gaat God om de dankbaarheid, hè? Dat kan ik je wel vertellen. Ontleend, geschonken uit die bidden en dankende hoge priester. Want door zijn voorbidding en door zijn dankzegging is de toepassing verzekerd. Amen. Heren, dat is die geldige, eeuwig geldende voorbidding van Christus. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Oh, dat kan nooit meer verkeerd. Die gij geëigend hebt, tot uw eigendom genomen hebt, waar gij uw bloed voor gestort hebt, die zijn eeuwig de uwe. En mochten we ook aan deze zijde van het graf ons leven in uw dienst besteden, in die ware dankbaarheid. Dat is geen andere slagregel, maar dat vloeit voort uit die dankende hoge priester. Heren, verheerlijk aan uw naam en kracht, breid uw koninkrijk nog uit, koning mocht het zijn ook onder ons, tot aan de verste grenzen, om Jezus willen. Amen. Gemeente, dan nog dat heerlijke vers wat de Heere ooit in mijn hart gesproken hebt, dat zevende zang van Psalm 147. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterk, hij zegent in uw land uw kinderen, hij doet geen krijgen uw wasdom hinderen. Hij deelt de liefelijke vrede zelfs aan de verste grenzen mede. Met vette tarwe wil hij je spijzen en kronen met zijn gunst bewijs. Zevende zangvers van Psalm 147.
Thank you.
ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.